Gemeente, vooraf, de collecten die zijn in deze dienst voor de diaconie en de kerkelijke kas bestemd. En de kerkelijke kas die collecteert vandaag voor het pastoraat in de gezondheidszorg. Bij het bouwfonds collecteren we, bij de uitgang collecteren we voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmiddag uit Exodus en daarvan het 19e hoofdstuk, de eerste vers, tot het 20e hoofdstuk, de tweede vers. Dus Exodus 19, vers 1, tot en met 20, vers 2. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 96 en daarvan het vierde, vijfde, zesde vers willen we samen zingen aan het begin van deze middagdienst. 96, 4, 5 en 6. Hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat is Psalm 98, vers 2. En dat vers, dat willen we samen zingen nadat we belijdenis hebben gedaan, ook vanmiddag, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen weer opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan een begin maken met het overdenken van de wet die God aan ons heeft gegeven. En daarom lezen we samen Exodus 19. Het eerste begin tot en met hoofdstuk 20, tweede vers. Waar we lezen, precies lezen, hoe of die wet aan Israël is gegeven. Met welke majesteit dat ook allemaal is gebeurd op de berg. Exodus 19 vanaf het eerste vers. In de derde maand na het uittrekken van de kinderen Israëls uit Egypte, dezelfde dagen kwamen ze in de woestijn Sinaï, want ze togen uit Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï. En ze legerden zich in de woestijn. Israël nu legerde zich daar tegenover die berg, de berg Sinaï. En Mozes klom op tot God. En de Heere riep tot hem van de berg en zei: aldus zult ge tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen: gijlieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op vleugelen der aarde gedragen en u tot mij gebracht heb. En nu dan, Indien ge naarstig naar mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult ge mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En ge zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls zult spreken. En Mozes kwam en riep de oudsten van het volk en stelde voor hun aangezichten al deze woorden die de Heere hem had geboden. Toen antwoordde al het volk gelijk en zei: al wat de Heere gesproken heeft, zullen we doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer tot de Heere. En de Heere zei tegen Mozes: zie, ik zal tot u komen in een dikke wolk, opdat het volk horen als ik met u spreek, en dat ze ook even gaan u geloven. Want Mozes had de Heere de woorden van het volk verkondigd. En ook zei de Heere tegen Mozes: ga tot het volk, heilig hen heden en morgen, en dat ze hun klederen wassen en bereid zijn tegen de derde dag, want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinaï. En bepaal het volk rondom, zeggend: wacht u op de berg te beklimmen en haar einde aan te raken. Al wie de berg aanroert, zal zeker gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zal zeker gestenigd of zeker doorschoten worden. Het zij een beest, het zij een man, hij zal niet leven. Als de ramshoorn langzaam gaat, zullen ze op de berg klimmen. Toen ging Mozes van de berg af tot het volk. Hij heiligde het volk en ze wasten hun klederen. En hij zei tegen het volk: wees gereed tot de derde dag en nader niet tot de vrouw. En het geschiedde op die derde dag, toen het morgen was, dat er op de berg donders en bliksemen waren en een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger God tegemoet. En ze stonden aan het onderste van de berg. En de hele berg Sinaï rookte, omdat de Heere daarop neerkwam in vuur. En zijn rook ging op als de rook van een oven. En de hele berg beefde zeer. Toen het geluid van de bazuin gaande was, zeer sterk werd, sprak Mozes en God antwoordde hem met een stem. En als de Heere neergekomen was op de berg Sinaï, op de spits van de berg, riep de Heere Mozes op de spits van de berg en Mozes klom op. En de Heere zei tegen Mozes: ga af, betuig dit volk dat ze niet doorbreken tot de Heere om te zien, en velen van hen zullen vallen. Daartoe zullen ook de priesters die tot de Heere naderen zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. En toen zei Mozes tot de Heere: het volk zal op de berg Sinaï niet kunnen klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggend: bepaal die berg en heilig hem. En de Heere dan zei tot hem: ga heen, klim af. En daarna zult gij en Aaron met u opklimmen, doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. En toen klom Mozes af tot het volk en hij zei het hun aan. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Voordat we met elkaar het onderwijs van onze catechismus gaan overdenken, willen we eerst om Gods onmisbare zegen smeken. Heere onze God, we hebben samen een gedeelte gelezen uit het Oude Testament waaruit naar voren komt dat u een heilig God bent. Toen u op de berg Sinaï neerkwam, toen rookte de berg, toen beefde de berg. En u hebt het meer dan eens ook betuigd aan Mozes, dat de mensen toch niet naderen, dat ze toch niet de berg beklimmen. Want als een mens tot u nadert, dan moet hij sterven. U bent een heilig God, Heer. En wij kunnen ons daar eigenlijk niet goed een voorstelling van maken wat dat precies inhoudt. Maar als we zo'n gedeelte lezen als zo pas, dan begrijpen we er weer iets van. Wat een wonder dat we zomaar tot u mogen naderen in ons gebed. Dat we vanmiddag als gemeente zo weer ook tot u mogen komen om alles wat in ons hart omgaat u voor te leggen. Ondanks dat u zo'n heilig God bent, Heere, wilt u toch ook naar onze gebeden horen. Ja, het wonder is, u wilt ze zelfs verhoren. Daar hebben we van gezongen met de dichter van Psalm 66 mee. Toen hij dat zo treffend verwoordde, dat u ons gebed geen gehoor hebt ontzegd. We weten, Heere, dat dat alles gegrond is in het voorbiddend werk van de Heere Jezus Christus. We komen samen tot u om te bidden of wij uw zegen ook vanmiddag mogen ervaren. We zullen samen stilstaan bij uw wet. Uw wet die u aan Israël hebt gegeven, maar ook aan ons. En uw wet die toch ook goed voor ons mensen is, ook al hebben we daar van onszelf uit geen oog en hart voor. En we bidden van u, Heere, dat het onderwijs dat we vanmiddag zo zullen krijgen over uw wet, dat ons dat ook mag troosten, bemoedigen en onderwijzen. Wat we maar nodig hebben, dat we meer zicht erop krijgen hoe goed het is dat u uw wet en geboden aan ons hebt gegeven. Heere in de hemel, we bidden niet alleen voor ons die hier bij elkaar zijn, of die met ons verbonden zijn, met ons meeluisteren in deze dienst. We bidden vanmiddag ook bijzonder voor het werk dat onze diakenen mogen doen in het midden van de gemeente, maar ook daarbuiten. Vandaag mogen we collecteren voor onze diakonie, maar we dragen de broeders ook van harte aan u op. Wilt u ze steeds weer opnieuw de wijsheid geven en de liefde en het inzicht om de nood te lenigen waar ze mee geconfronteerd worden. Heere, we bidden ook voor alle diaconale doelen, ook in onze samenleving. We zijn dankbaar dat er veel goeds mag gebeuren, maar zegent u het ook, Heere, want aan uw zegen is ook in dit opzicht alles gelegen. Wij willen vanmiddag samen aan u opdragen, Heere, ook het werk aan onze nieuwe kerk. We zijn dankbaar dat het werk in een afrondende fase is gekomen, maar we bidden of u ook verder alles wel wilt maken en ook een ieder wilt aansporen om te doen wat onze hand vindt om te doen. En Heere, wilt u geven dat het ook zo ver mag komen dat we over niet al te lange tijd ons nieuwe gebouw in gebruik mogen gaan nemen onder uw zegen. We weten ons afhankelijk van u ook in dit opzicht en we dragen ook een ieder die bijzonder werkzaam is aan de kerkbouw aan u op. Er wordt veel werk verricht, ook achter de schermen. Maar wilt u het zegenen, Heere, en bekwaamheid geven? Wij willen vanmiddag samen onze gebeden vermenigvuldigen, ook voor onze zuster Annette van der Linden. Onze zuster die in de komende week haar verjaardag weer mag gaan vieren. En dan zal dat de eerste keer zijn dat ze dat daar in dat verre land moet doen. Heere, wilt u haar zegenen? Wilt u haar tot een zegen doen zijn? Wilt u haar omringen met uw liefde en uw genade in de Heere Jezus Christus? En Heren, we dragen niet alleen haar aan u op, maar ook de mensen, te midden waarvan ze woont en werkt en leeft. U weet ook van de problematieken in dat land. Gedenk en ontfermt u zich. Wij willen ook vanmiddag gedenken, Heer, aan alle ramp en nood die er op deze wereld is. En we worden constant geïnformeerd over de geweldige dingen die er hebben plaatsgevonden in China en ook in Burma, Myanmar. En we kunnen het allemaal amper bevatten, maar we dragen de nabestaanden ook van deze ramp van harte aan u op. En we vragen ook, Heren, wees uw kerk daar nabij in die gebieden. En dat ze ook werkelijk vanuit de liefde van Christus dienstbaar mogen zijn ten nutte van de mensen om hen heen die slachtoffer zijn geworden. We dragen vanmiddag aan u op, Heren, ook uw oude volk Israël. Uw oude volk Israël, die kort geleden haar 60 jaar bestaan in het land Israël ook mocht vieren. Maar wat zijn er een zorgen, wat zijn er een moeite. Maar we mogen toch ook weten nog van uw beloften voor hen. En we bidden van u, Heren, dat ook Israël het van u mag verwachten. En breng ook uw oude volk aan de voeten van de koning, de zaligmaker van Israël, de Heere Jezus Christus. Zegen ook de christenen in Israël, ook de Messias belijdende Joden. En stel ze tot een zegen. Heren, en zo komen we samen met onze gebeden tot u, ook vanmiddag. We heffen onze lege handen op naar u. Wilt u ons genadig zijn? We slaan onze ogen op naar u, zoals een dienstknecht dat doet op zijn meester en een dienstmaagd op haar heer. Zo slaan wij het oog op naar u, o God. Wees ons nabij. Wees ons genadig. Alleen om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 78, een psalm van Asaf, die roept op om de geboden van de Heere ook door te geven aan onze kinderen en onze kleinkinderen. En daar gaan we van zingen. Het derde en het vierde vers van Psalm 8 en 70. Zondag 34. Vraag en antwoord 92 luidt als volgt. Hoe luidt de wet van de Heere? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En dan komen al die 10 geboden. Vraag en antwoord 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafels, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. En de andere, wat we onze naasten schuldig zijn. Tot zover onze catechismus. We zingen straks gemeente uit Psalm 99 en daarvan het zesde vers. Psalm 99 vers 6 uit zijn heiligdom. In een wolkelom heeft hij zijn wet bij hen ingezet, die door Heerenkracht van hen werd volbracht. Nakroost van de Hebreeën volgen dit al eeuwen. Gemeente, vanmiddag staan we samen stil bij de wet. Zondag 34 trouwens, ook in de komende zondagen gaat het steeds weer over de wet. Want dan worden al die geboden afzonderlijk besproken en verklaard. Als je een beetje thuis bent in de catechismusgemeente, dan weet je dat er al eerder over de wet is gesproken. En wel al in de tweede zondag, hè? En dan staat er op een gegeven moment, waaruit kent u uw ellende? En dan wordt er geantwoord, uit de wet van God. En dan hier in zondag 34 gaat de catechismus weer over de wet spreken. Je zou denken, valt de catechismus dan in herhaling? Of is ze de volgorde misschien een beetje kwijt? He, dat kan, er is zoveel besproken. Nee, het is niet om te zo te zeggen een herhalen van dingen die al naar voren zijn gekomen. En het is niet omdat ze nou de weg kwijt zijn dat ze weer over de wet beginnen, die opstellers van de catechismus. Maar het is omdat hier in zondag 34 ons wordt geleerd dat de wet een meerdere functie heeft. In zondag 2 leren wij dat de wet een aanklagende functie heeft. De wet die laat ons zien, tenminste als we erin kijken, dat wij mensen zijn die die wet hebben overtreden. Wat dat betreft is het een beetje te vergelijken met een verkeersbord, hè, langs de weg. Staat een verkeersbord, er staat op 100, dan weet je, ik mag niet sneller dan 100 kilometer. Ja, en rijd je 120, dan zegt dat bord dat je verkeerd zit, dat je te snel rijdt, dat je in overtreding bent. Dus dat is eigenlijk in zondag 2 aan de orde. Dat de wet ons laat zien dat we op heel wat terreinen toch niet beantwoorden aan het doel dat God met ons heeft. Maar hier in zondag 34 gaat het meer over de wet die voor ons leven geworden is een richtsnoer. Wat is nou een richtsnoer? Nou, je moet toch weten waar je aan moet houden? Je moet toch weten, dit kan wel, dit kan niet? Nou, dat is wat hier in zondag 34 wordt gezegd, hè? God heeft zijn geboden aan ons gegeven als een richtsnoer. Zo kan ik weten wat hij van mij vraagt, waar ik me aan heb te houden, en zo meer. God heeft ons zijn wet gegeven. Ja, wanneer heeft hij die wet ons gegeven? En is die wet nou altijd geldig? En zijn we als christenen ook aan die wet gebonden? En ja, wat voor consequenties heeft die wet nou voor ons leven? Heeft die alleen maar betrekking op ons godsdienstig leven of ook op ons dagelijks functioneren. Dat zijn allemaal vragen die hier naar voren komen en waar we vanmiddag met elkaar een antwoord op willen zien te vinden. Ik heb als thema gekozen Gods heilige wet. Drie dingen. De tijd waarop die werd gegeven. Het doel waartoe die werd gegeven. En de indeling waarmee die werd gegeven. Dus de heilige wet van God, het tijdstip waarop die gegeven is, het doel waartoe en de indeling waarmee. We hebben het al gezien, gemeente, het gaat hier in zondag 34 over de wet Gods. En uit het feit dat er maar liefst 10 zondagsafdelingen aan worden gewijd, blijkt dat het heel belangrijk onderwijs is. Dat het een gegeven is uit de Bijbel, wat we echt heel erg goed moeten overdenken. We gaan vanavond een begin maken, zei ik, en dat is zo. Laten we ons eerst eens afvragen, die wet, wanneer is die nou eigenlijk gegeven? Ik denk dat ik daar het volgende antwoord op mag geven. In de eerste plaats is die wet gegeven vlak nadat wij mensen zijn geschapen. Nou zegt een oplettende hoorder, die zegt van, is dat zo? Dat heb ik nog nooit gelezen in de Bijbel. Nee, het is niet zo dat God vlak nadat de schepping er was, dat God toen als het ware die wet in die stenen tafel aan ons mensen heeft gegeven. Maar toen heeft God die wet aan ons mensen gegeven in ons hart. Adam en Eva droegen de wet in hun binnenste. En zo wisten ze wat de Heere van hen vroeg. En ze wilden ook niet anders dan zich houden aan wat God van hen vroeg. Maar ja, toen had je die ellendige zondeval. En toen veranderde alles. En toen wilde Adam zich niet meer houden aan de wet. En de mensen na Adam wilden zich niet meer houden aan de wet. En toen heeft God op een gegeven moment die wet weer moeten geven. En nu op schrift. Hij heeft ze met zijn eigen vinger in de stenen geschreven. En wanneer is dat nou gebeurd? Nou, dat hebben we nou vanavond samen, dat hebben we nou vanmiddag met elkaar gelezen. Hè? Exodus 19. Hè? God geeft Israël de heilige wet. Wanneer is dat precies gebeurd? 7 weken na de uittocht uit Egypte. Dus nog geen 2 maanden waren ze weg uit Egypte, of de Heere heeft toen al die wet gegeven. En weet u, gemeente, dat is iets heel bijzonders geweest. Ach, u hebt het met mij gelezen, en als je dat hoofdstuk leest, dan kom je er weer van onder de indruk. Het is heel wat geweest, hè? Die wet die aan dat volk weer gegeven werd. Een rommelende berg, een rokende berg. Majesteit van God, je komt er echt van onder de indruk. 7 weken waren ze onderweg in de woestijn. En toen heeft God hen die wet gegeven. En het is een wonder dat hij aan dat volk zijn geboden heeft geschonken. Weet u waarom? Nou, ze waren in al die 7 weken waren ze constant aan het mopperen geweest en aan het klagen. En ze hadden ook op meer dan 1 terrein al flink gezondigd. Ze hadden gemopperd over het bittere water. Ze hadden geroepen, wij willen weer terug naar die vleespotten van Egypte. Toen hadden we het goed. Nou ja, we zaten wel vast en we konden niet doen wat we wouden. Maar we hadden tenminste wel te eten en te drinken. En nou in de woestijn hebben we niks. En weer later hadden ze dat gebod van de Sabbat niet willen houden. Ze gingen toch het manna inzamelen op de dag van God. Ja, het was eigenlijk in die 7 weken heel verdrietig geweest. God had ze bevrijd, verlost. En dat volk had op zoveel terreinen God niet willen eren. En toch zegt God, ik wil. Ik wil u tot mijn volk maken. En dat hebben we samen gelezen in Exodus 19, wordt dat ook met zoveel woorden verwoord. Hè? Daar zegt God tegen dat volk, hè? Ik heb u op Arens vleugels gedragen. Ik heb u tot mij gebracht. En als u mijn stem zult gehoorzamen, mijn verbond zult houden, zegt de Heere, dan zult u mij een volk des eigendoms zijn. God zegt tegen die mensen, ik wil jullie tot mijn volk hebben. Een eigendom voor mij mogen jullie zijn. Mijn volk. Wat is dat toch bijzonder? Gods liefde die uitging naar deze mens. Wat is dat toch eigenlijk altijd weer bijzonder? Om in de Bijbel dat te ontdekken. Dat de Heere mensen lief heeft. Die in zichzelf God niet lief hebben. Daar kom je eigenlijk nooit goed over uit. Hoe dat kan. Daar kun je alleen maar over verwonderen. En zo heeft God aan die mensen, en dan met nadruk die mensen die zo vaak gezondigd, gemopperd, geklaagd hadden, aan die mensen heeft God zijn wet gegeven en gezegd, jullie zijn nu mijn volk. En we hebben het gelezen, de Heere heeft die wet gegeven. Ik heb het net al even proberen aan te geven. Onder geweldige tekenen, hè? Onder die tekenen van rook en van vuur en die berg die beeft en zo. En zo maak je als het ware daarmee dat God zelf aanwezig is. God vindt het zo belangrijk om die wet te geven dat hij er vooruit de hemel komt. En dat hij hem zelf aan de mensen in handen geeft. Is dat niet bijzonder? Is dat niet bijzonder? Weet je? Dat betekent voor ons dat we vanmiddag tegen elkaar moeten zeggen wat we natuurlijk wel weten, maar waar we eigenlijk ook steeds weer opnieuw bij bepaald moeten worden, want het kunnen zulke gewone woorden voor ons worden, maar dat we toch weer beseffen gaan, die wet heeft God onszelf gegeven. De wet is niet uit handen van Mozes gekomen. Ik heb wel theologen gelezen die dat zo zeiden. Mozes heeft die wet gegeven. Nee, God heeft die wet gegeven. De heilige God heeft zijn wet aan zijn volk in de woestijn gegeven. De psalmdichter zegt het zo mooi. Een wet aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven. Maar heeft die wet dan betekenis ook voor ons? En heeft die wet ook betekenis voor ons van vandaag? Jazeker, want God heeft die wet niet alleen gegeven, gemeente, aan Israël. Hij heeft hem gegeven opdat alle mensen op deze wereld naar die wet zouden horen en daaraan zouden gehoorzamen. Je zou kunnen zeggen, er is geen mens op deze wereld die kan zeggen, voor mij geldt die wet niet. De wet van God, en dat las ik, ik wil het even doorgeven, de wet van God, die geldt voor blank en bruin, voor zwart en geel, voor oud en jong, voor rijk en arm. En dat is een prachtige omschrijving, want daar wordt nou alles mee uitgedrukt. Hè? God heeft de hele mensheid die wet gegeven, ook aan ons, in deze 21ste eeuw. Heeft God die wet ook aan ons gegeven? Heeft God die wet ook gegeven aan de christelijke gemeente? Daar is heel veel discussie over geweest, weet u dat? En je hoort het ook nog wel eens, hè? In bepaalde kringen wordt het ook met nadruk geleerd. Hè? De wet van de Heere is gegeven aan Israël, maar wanneer we door het geloof aan Christus verbonden zijn, dan heeft de wet voor ons geen betekenis meer. En dan wordt er ook bijvoorbeeld gewezen op teksten als in Romeinen 7. Wij zijn vrijgemaakt van de wet. Wij zijn daaraan gestorven. We waren daaronder gehouden. Wij dienen nu in nieuwheid van geest. En wij dienen niet in oudheid van de letter. Nou, zegt men dan, daar heb je het, hè? Daar heb je het. Nou, wij zijn vrijgemaakt van de wet. Die wet die heeft voor ons als christenen geen enkele betekenis meer. Die moet je dan zondags ook maar niet meer lezen. Doen ze dan ook niet meer. En ze voelen zich eigenlijk ook er helemaal niet meer mee verbonden. Gods heilige wet vervuld in Christus. Wij zijn vrijgemaakt van de wet. Is dat zo? Ja, aan de ene kant is dat waar. Hoor. Maar je moet het wel goed zien, gemeente. Wij die in Christus zijn, zegt Paulus, wij zijn vrijgemaakt van de vloek van de wet. Wij zijn dan vrijgemaakt van de veroordeling van de wet. Wat betekent dat? Nou, de wet die veroordeelt ons. Waarom veroordeelt de wet ons? Nou, wij hebben de wet niet gehouden, dat is duidelijk. De wet die zegt, jullie zijn zondige mensen. Jullie moeten gestraft worden door God met tijdelijke en eeuwige straffen. Jullie hebben niet gehoorzaamd aan de wet. Dat zegt de wet. Dat is de vloek, de veroordeling van de wet. Maar als je nou door het geloof met de Heer Jezus verbonden bent, als je hem nou mag kennen als de zaligmaker van je leven, dan mag je weten, hij heeft die wet voor mij vervuld. Hij heeft mij bevrijd inderdaad van de veroordeling van de wet. Die vloek heeft hij van mij afgenomen. Ik zal niet meer door die wet ter dood, ter eeuwige dood veroordeeld worden. Ik mag nu leven onder de genadige heerschappij van mijn zaligmaker en mijn God. En dat is wat er hier in Romeinen 7 wordt gezegd. En dat is een machtig iets natuurlijk. Hè? Dat de Heere Jezus ons dan bevrijdt, hè, van de veroordeling, de vloek van de wet. Maar betekent dat nou dat we dan ook helemaal niets meer met die wet te maken hebben? Nee, dat betekent het helemaal niet. Die wet, die blijft dan voor ons van belang. Als richtsnoer voor ons leven. Als regel van dankbaarheid. Hoe zal ik leven tot eer van mijn God? Alleen als ik mij leer houden aan zijn heilige wet, als zijn geboden. En ik wil dat ook. Daar zal ik zo meteen nog iets meer van zeggen. Maar als ik werkelijk door het geloof met de Heere Jezus verbonden ben, dan wil ik dat ten diepste ook. Mij houden aan de geboden van de Heere en hem zo eren in mijn leven. God heeft ons zijn wet gegeven. En ook de christelijke gemeente heeft die wet nog te onderhouden uit dankbaarheid. Daarom moet de wet ook zondagsmorgens in ons midden worden gelezen. Of zondagsmorgens in ons midden worden voorgehouden. En nou willen we er samen een ogenblik bij stilstaan waarom God nou die wet ons gegeven heeft. Laten we maar heel eerlijk zijn, gemeente, als je denkt aan het woord wet, dan heb je zoiets van, ja, dat is niet prettig. Wet wil eigenlijk zeggen van, ik word toch eigenlijk in mijn vrijheid, in mijn functioneren, word ik toch een beetje beknot. Ik wil dit, maar de wet verbiedt mij dat. Ik wil dat niet en de wet gebiedt mij toch. Dus heel veel mensen, of misschien moet ik zeggen, wij allemaal diep in ons hart, hebben toch eigenlijk vanuit onszelf iets van, ja, is dat nou in wezen wel zo geweldig leuk en zo fijn dat God ons zijn wet heeft gegeven? We denken eigenlijk van niet. We denken, de wet is een kwellende ketting, een knellende band. Heeft God die wet ons nou gegeven om ons dan in die vrijheid te beperken? Of om ons nou die vreugde in ons leven te benemen. Hè? Is dat het doel geweest? Natuurlijk niet. Ja, en hoe kun je dat nou weten, dat dat niet het doel is geweest? Nou, dat lees ik als ik die wet van God aan het begin al hoor. Want aan het begin van die wet, dan zegt de Heere, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, hebt uitgeleid. Daar begint God mee. Ik geef die wet aan u als de God van de verlossing en de bevrijding. Ik geef de wet aan u omdat ik u aan dat slavenhuis van Egypte ontrukt heb. En ik geef die wet aan u omdat ik niet wil dat u nou weer in het slavenhuis terechtkomt. Het slavenhuis van de zonde. Het slavenhuis van de gebondenheid aan zonde en het kwaad. Dat is wat we hier in dit gedeelte ook lezen. Ik ben de Heere uw God die u bevrijd hebt en die u nou in die bevrijding wil houden. Ik kan me best voorstellen dat er jongeren onder ons zijn vanmiddag die zeggen, nou, daar begrijp ik helemaal niks van. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? God die geeft ons zijn wet en die zegt, en dit moet en dit moet niet. En dat zou dan eigenlijk onze vrijheid dienen? Hoe zit dat? Ik ben toch alleen maar vrij als ik zelf kan bepalen wat ik wil? Weet je, het is misschien zo wat beter te begrijpen als ik een voorbeeld gebruik. Stel nou eens dat onze regering zegt, morgen schaffen we alle verkeersregels af. Je hoeft je nergens meer aan te storen. Voorrangsborden gelden niet meer. Snelheidsborden gelden niet meer. Alle borden vannacht om 12 uur hebben ze geen geldigheid meer. Nou, dan denk je, dat is prachtig, hè? Kan ik tenminste ook eens een keer scheuren over de weg. Maar dan moet je eens doordenken, jongeren. Wat gaat er morgen gebeuren? Ja, eerst lijkt het best wel aardig. Je hoeft je nergens meer aan te houden. Maar naarmate dat de dag vordert, gebeuren er steeds meer ongeluk. En misschien krijg je zelf ineens ook een ongeluk, omdat er een of andere jongen of meisje of man of vrouw is die in zijn auto gewoon doorscheurt en jij bent er op de fiets en hij rijdt gewoon jou omver. Ja, hij hoeft zich ook nergens aan te houden. Jij niet, maar hij ook niet. Wat gebeurt er? Op een gegeven moment, dan zeg je aan het einde van de dag, hè, je zegt van, alsjeblieft laten we toch weer regels met elkaar afspreken, want dit gaat niet goed. Wij kunnen zo niet aan het verkeer deelnemen. Het is levensgevaarlijk, mensen. Nou, zegt de regering, dan gaan we het weer terugdraaien. Maandagnacht, 12 uur, dan gaan de regels weer gelden. En op dinsdag blijkt dat je allemaal weer aan het verkeer kunt deelnemen. Zonder extreme gevaar. Die verkeersregels, die wetten, die hebben dus blijkbaar toch een doel. Die zijn toch goed. Ze geven bevrijding. Ze geven ruimte om er te kunnen zijn. En zo moet je nou ook de wet van de Heere zien. De Heere heeft zijn geboden aan ons gegeven. En die geboden, die geven ons ruimte. Die geven ons werkelijke bevrijding. Je zou het ook nog met een ander beeld kunnen duidelijk maken. Je weet, ik kom uit het noorden. En een van de dingen die we thuis zo nu en dan deden, dat was naar de Waddeneilanden gaan. Een dagje. En dan kom je daar, bijvoorbeeld daar in Holwerd, dan zie je daar die boot liggen die naar Ameland gaat. En wat blijkt dan? Die afstand tussen Holwerd en Ameland is maar heel erg kort. Nou, dan denk je van, dat is een kwestie van een half uurtje, daar ben je toch zo over. Nee, dat duurt wel iets langer. Want die boot die gaat een hele slinger maken. En als het hoog water is, dan denk je bij jezelf van, tjonge, wat een overdreven iets, hè. Een hele slinger gaat die boot maken. Maar dan wordt het laag water. En dan ga je ineens zien, hé, wacht even. Die boot die moet wel een hele slinger maken. Die moet in de geul blijven. Die moet tussen die palen blijven. Want als die niet tussen die boeien, die palen blijft, dan loopt die onherroepelijk vast op het wat. En dat kan de bedoeling niet wezen. Dan kun je geen kant meer op. Nou, en zo is het eigenlijk ook met de wet van de Heere. God heeft zijn geboden gegeven als boeien en daarbinnen ligt dan de vaarvelf. Als ik binnen de geboden blijf, dan vaar ik veilig. Dan loop ik niet vast. Ja, zegt er een jongere, ja, dominee, allemaal mooi, mooi gezegd hoor. Maar volgens mij is het toch echt zo dat als je kunt doen en laten wat je zelf wilt, dat je dan pas echt vrij bent. Is dat zo? Dan moet jij mij eens vertellen waarom er zoveel jonge mensen vastlopen. Waarom er zoveel mensen aan drugs verslaafd zijn en aan de drank verslaafd zijn. Die mensen hebben ook zoiets gehad van we zijn nu vrij. Waarom zijn ze dan echt vastgelopen? Eerlijk waar, je kunt alleen maar echt vrij zijn als je je mag houden aan de geboden van God. God heeft zijn wet aan ons gegeven om ons de ware vrijheid te doen beleven. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, het slavenhuis, hebt bevrijd. God heeft ons er niet voor over dat we weer in een slavenhuis terechtkomen. Gemeente, de wet van God, ik zei net ook hè, van binnenuit hebben we dat zo niet in de gaten, maar weet je, als je de Heere mag leren kennen in je leven en hem mag leren volgen, dan ga je toch van lieverlee, ga je wel ontdekken dat het zo goed is om je, naar om je schreden naar die geboden van God te richten. Kijk, de dichter van Psalm 119 die zegt het op een gegeven moment zo, hè. Ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Hij heeft naar zijn hart heeft hij er een genoegen in gekregen om voor de Heere en zijn dienst te leven. En dat is wat de Heere inderdaad ook geeft. Ieder die hem vreest, dat doet hij door zijn geest. We hebben het wel eens over het werk van de geest. Nou, de geest geeft ons verlangen om naar de wil van de Heere te leven. De wet wordt voor ons niet alleen maar iets wat we van ons af willen duwen, maar de wet wordt voor ons toch ook iets wat we willen omarmen. Als de geest in ons leven is gaan werken. Ja, ik hoop dat we dat ook in ons leven leren verstaan of nog meer gaan verstaan. Dan nog één vraag vanavond. Hè. God heeft zijn wet aan ons gegeven. Heeft die wet alleen maar betekenis voor een bepaald terrein in ons leven? Of valt alles onder de heilige wet? Nou, als ik aan de catechisanten zou vragen hoeveel tafels zijn er bij de wet van God, dan kunnen ze het antwoord zo 1, 2, 3 geven. 2 tafels. En op die ene tafel stonden 4 geboden. En op de tweede tafel stonden 6 geboden, samen 10. En op die eerste tafel waar het over die 4 geboden gaat, daar is het allemaal gericht op onze verhouding tot God. Hoe sta ik tegenover hem, tegenover zijn dienst, zijn naam, zijn dag? Hè? En die tweede tafel die gaat over hoe of ik sta tegenover mijn naaste, mijn medemens. En dan zie je, gemeente, dat die wet van God zo volmaakt is, zo goed ook is. Hè? Want als nou mensen zeggen, kijk eens hè. Ik vind medemenselijkheid heel belangrijk. Ik vind naastenliefde heel belangrijk. En die mensen hebben het niet over liefde tot God. Dan zegt de wet van de Heere, Ja, vergeet de eerste tafel van de wet toch niet. Wij mensen hebben God lief te hebben boven alles. En dan de naaste als onszelf. Eerst God lief hebben. Dan ook je naaste. Nou, en je hebt soms ook mensen die zeggen, het gaat in hoofdzaak over onze verhouding tot God. Nee, zegt de wet. Het gaat ook over hoe of wij tegenover onze naaste zijn. Hoe ik leef. En in een van de geschriften van het Nieuwe Testament wordt het ook zo onder woorden gebracht. Als je zegt, ik heb God lief en ik haat mijn broeder of mijn zuster, dan ben ik een leugenaar. Dus de wet van God, die is evenwichtig. Die zegt, het gaat over hoe ik tegenover God leef, maar hoe ik ook tegenover mijn medemens leef. Nou, gemeente, en zo hebben we dan met elkaar vanmiddag een ogenblik stilgestaan bij die vragen 92 en 93. Hè, en die gaan over wat ik net ook heb gezegd, de wet van God. Wanneer die wet ons gegeven is, dat die wet ook voor heel ons leven gegeven is. Dat die wet ons ook als christelijke gemeente nog gegeven is. En dat die wet ook gegeven is voor onze verhouding tot God en tot onze naaste. En volgende keer, als God het geeft, gaan we verder met de afzonderlijke geboden. En ik hoop van harte dat we het mogen beleven met heel ons hart, hoe goed het toch is om naar Gods geboden te leven. Dat we daarmee de Heere eren en dat we daarmee ook beantwoorden aan het doel dat Hij met ons leven heeft. Amen. Laat ons samen danken en bidden. U heeft uw heilige wet aan ons gegeven, Heere. En dat is een voorrecht. Want we hebben samen ook overdacht dat u die wet gegeven hebt als de Heere die uw volk uit het slavenhuis van Egypte hebt verlost en bevrijd. En daarom heeft u die wet geschonken om uw volk in de ware vrijheid te doen staan. Heren, dat we dat ook mogen begrijpen. Onze jonge mensen dat vanmiddag ook hebben mogen begrijpen. Die geboden van u, die heeft u niet gegeven om ons leven in te perken, om ons te kwellen. Maar u heeft die geboden ons gegeven opdat we werkelijk vrij zouden zijn. Vrij zonder slaven te worden van de zonde en van het kwaad. Heere, uw geboden, wat zijn die goed. En dat leert u ons toch ook door uw geest. Dat we het ook in de inwendige mens, zoals Paulus zegt, het mogen zeggen. Ik heb een verlangen om de wet van God te doen. Diep in ons hart, dat verlangen. Heere, geef dat meer en meer. Uw wet heeft betrekking op heel ons leven. Op onze verhouding tot u. Op onze verhouding ook naar, tot onze naasten. En ook dat hebben we vanmiddag met elkaar overdacht. Heren, we zeggen uw naam dank dat we zo vanmiddag dit onderwijs ook met elkaar mochten delen. En geef dat we er vanmiddag weer van onder de indruk zijn gekomen. Dat u uw wet hebt gegeven. Dat u daarvoor zelf de hemel hebt verlaten. En dat op die berg Sinaï u zelf de wet hebt ingeschreven met uw vinger in die stenen tafel. Heren, we dragen elkaar van harte aan u op voor de week die vandaag begon, die morgen, als u het geeft, zijn voortgang vindt. Wil ons weer sterken tot ons werk. Wil met onze jonge mensen zijn die weer naar school zullen gaan. Bidden van u, Heren, u wilt zijn met wie van ons die niet meer aan het werk is, niet meer kan of niet meer hoeft. Wees ook hem of haar nabij in alle omstandigheden van zijn of haar leven. Bidden, Heren, of u morgenavond ook met de broeders kerkenraadsleden wilt zijn, die de belangen van de gemeente weer mogen behartigen, geven wijsheid en de leiding van uw Heilige Geest die daarvoor nodig is. Komende woensdag hopen we samen met een aantal ouderen van de gemeente ook een uitstapje te maken. We bidden om een gezegende dag waarop we elkaar mogen ontmoeten en mogen genieten ook van uw schepping die toch zo groot en zo heerlijk is. Heere, gedenk ons allen in de komende week. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in hem, de Heere Jezus Christus. In wie er toch vergeving en verzoening is voor onze zonde, uit genade om zijnentwil. Amen. Psalm 119, vers 8, zingen we tot slot van ons samen zijn, nadat we onze gaven mogen geven voor kerk, kerkelijke kassen, diaconie en kerkelijke kassen. Neemt u niet kwalijk, diaconie en kerkelijke kassen. Ga in vrede naar uw woning, ook de nieuwe week weer in, met u dragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.